Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok. Vele groeten uit Puerto Rico. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op deze vakantiereis met Radio Maria op het mooie Caraïbische eiland Puerto Rico?
We hielden eraan diegenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen thuis met aangename liedjes en muziek. En met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de geschiedenis van het eiland. Laat ons even in het kort weergeven wat we vorige week reeds hebben aangehaald. We ontdekten een eiland, zo groot als West- en Oost-Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Het vormt met de eilanden Cuba, Jamaica en Hispaniola, waar Haiti en de Dominicaanse Republiek zich bevinden, de Grote Antillen. En zo vormen zij samen de noordelijke afgrenzing van de Caraïbische Zee, die dan naar het oosten toe overloopt in de grote noordelijke Atlantische Oceaan.
Columbus ontdekte het eiland in naam van Spanje tijdens zijn tweede reis op 19 november 1493. Deze gebeurtenis bepaalt de pre- en post Colombiaanse periode in haar geschiedenis. Op het eiland leefden tussen de 30 en de 60.000 Taino-Indianen, een substam van de Arawakan-Indianen, die we dan ook terugvinden op de Antillen, Amazonebekken, Florida en de voet van de Andes.
En alzo vatte de kerstening, maar ook de verovering aan van deze nieuwe wereld met alle wreedheden die we uit de geschiedenis kunnen halen. We komen daar nog op terug. En zo verklaarde Paus Franciscus tijdens zijn bezoek in Bolivia in 2015 dat er inderdaad zware zonden zijn gebeurd, ook door mensen van de kerk, en bood hij zijn excuses aan. En dit in navolging van de heilige Paus Johannes Paulus II, in het heilig jaar 2000, voor het leed die ook de kerk heeft veroorzaakt aan de Indianen en de zwarte slaven. Maar we mogen dit thema ook zeker niet in zwart-wit denken gaan beoordelen, zoals het spijtig genoeg en veelal vandaag gebeurt vanuit een bijna automatische kritiek op de hedendaagse kerk.
Uiteraard weten we, gingen deze ontdekkingen zeker gepaard met goede bedoelingen. En we zullen dit ook zien in het vervolg van deze uitzendingen. Maar waar mensen zijn, is er naast het goede ook steeds de drang naar macht en rijkdom. Het is alleszins bewonderenswaardig dat deze pauze een schuldbelijdenis uitspraken.
We haalden tevens het leven van Christoffel Columbus naar boven, een controversiële figuur, geprezen door velen, verguisd door anderen, maar we bekijken toch straks een weinig gekende kant van hem. Maar laat ons eerst een stukje panfluit beluisteren met het lied van de Mayas, om dan te starten met onze tweede vakantie-excursie van de vijf op het eiland.
Thank you.
We haalden reeds aan wat Columbus schreef aan de koning en koningin van Spanje over zijn eerste ontmoeting met de Taino-Indianen, hoe zij zo vredelievend zijn en hun naaste lief hebben. Over Columbus werd ook veel opgeschreven door de Dominicaner pater Bartolomeo de las Casas, de grote voorvechter voor het lot van de Indianen en de zwarte slaven, een klokkenluider avant la lettre. We bezoeken hem later. Maar je kan bijvoorbeeld ook het volgende lezen, wat Columbus zelf noteerde.
Opdat de Indianen ons goed gezind zouden zijn, gaf ik hen een paar glazen kralen, die ze ophingen om hun nek en vele andere dingen. Hier waren ze zeer verheugd over en werden ze zo volledig onze vrienden. Het was een wonder om te zien. Ik wist dat ze een volk waren dat verlost en bekeerd moest worden tot ons heilig geloof, maar meer door liefde dan door geweld. Ik geloof dat ze gemakkelijk christen zouden worden, want het leek mij dat zij geen eigen religie hadden, en onze lieve Heer wil het ook zo.
En zo kan je een ander verslag lezen over Columbus.
Op elk eiland waar ze landen, liet Columbus zijn mannen een groot houten kruis oprichten, als een teken van Jezus Christus, onze Heer, en ter ere van het christelijk geloof. Bijna altijd vonden ze de inwoners vredig, onschuldig en vertrouwend. En de admiraal Columbus gaf strikte bevelen. Op geen enkele manier mochten ze worden lastiggevallen of mishandeld.
We weten dat vele vredewandaden die nadien plaatsvonden ook gebeurden tijdens de afwezigheid van Columbus. Maar anderzijds bijvoorbeeld als gouverneur van Hispaniola, het eiland naast Puerto Rico, reageerde hij er niet adequaat genoeg op. Er heerste een grote wanorde. Hij had waarschijnlijk niet de kwaliteiten om te regeren en kon deze zware problemen moeilijk aan. En vandaar zijn mislukkingen en hoe hij geketend naar Spanje werd overgebracht, maar dan toch vergeving bekwam van de koning en koningin van Spanje.
Maar Columbus mag dan nog een controversiële figuur zijn, met vele fouten, mislukkingen en zonden, die hij trouwens ook bekende. Maar van hem bestaat ook een heel andere kant.
Na zijn derde reis schreef Columbus het boek Book of Prophecies, waarschijnlijk geschreven met zijn vriend Kartuizer monnik Gaspar Gorizio, grotendeels in het Spaans en wat Latijn. Het is een compilatie van apocalyptische openbaringen en of hypothesen, misschien wat dromerijen waarover je je wel vragen kan stellen. Maar centraal staat alleszins de oproep tot verkondiging van het christendom over de hele wereld. Het werk werd wel pas teruggevonden rond 1892, dus 400 jaar later, en pas naar het Engels vertaald in 1991 door de Universiteit van Florida. Dit boek, maar ook zijn dagboeken, geven ons toch een ander beeld van wat in het hart van Christoffel Columbus leefde. En zo kan je bepaalde passages lezen, zoals de volgende.
Het was de Heer die in mijn gedachten bracht dat het mogelijk zou zijn om van hier naar Indië te zeilen. Ik kon zijn hand op me voelen. Allen die van mijn project hoorden, verwierpen het met gelach en maakten me belachelijk. Maar het was ongetwijfeld de inspiratie van de Heilige Geest, want hij troostte me met stralen van wonderbare inspiratie uit de Heilige Schrift.
Of je kan het volgende lezen.
Ik ben een zeer onwaardige zondaar, maar ik heb de Heer om genade gevraagd. En de genade hebben mij volledig bedekt. De Heer maakte mij een boodschapper van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waarover Jesaja spreekt en Johannes in het boek Openbaring.
En hij schrijft verder:
niemand zou bang moeten zijn om enige taak te ondernemen in de naam van onze heiland. Als het rechtvaardig is en als de bedoeling zuiver is voor zijn heilige dienst. O, wat een genadige Heer, die verlangt dat mensen voor hem die dingen doen. Dag en nacht, van moment tot moment, zou iedereen zijn meest toegewijde dankbaarheid aan hem moeten uiten.
Beste vrienden, we gaan even verpozen met een lied uit 1950 met als titel Christoffel Columbus. En hij vraagt aan de Spaanse koning: laat me vliegen, laat me bewijzen dat de wereld rond is. Ik zal varen naar China via de kortste weg.
Columbus, say to the Spanish king, I'll let you in on a mighty fine thing. I aim to prove that the world is round. United States ain't never been found.
United States ain't never been found.
Now give me ships, old Columbus, say, I'll sail to China in a shorter way. King, he say, this world is flat, sail too far in where you at. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea.
Let me run, run, run around this great infernal land, 'cause this world ain't big enough for me. Oh no!
The world ain't big enough for me. Now Queen Isabella, she gave heed, said go buy the ships you need. Take my jewels, but travel slow, 'cause you might fall down to the world below.
Might fall down to the world below.
Crew was a yelling, turn back home, we ain't ready for the kingdom come. Look out, hollered land, I see, why there's the Statue of Liberty. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea. Oh, let me run, run, run round this great and fertile land, 'cause the world ain't big enough for me.
Oh, no!
The world ain't big enough for me. Now all of the Indians come out then to welcome Chris and the hungry men. Step right up and have a little bite, and the Rotary meets on Monday night.
Rotary meets on a Monday night.
Columbus sail right home again, shipload of gold for the Queen of Spain. King, he say, you're kicking at the ground, always note that the world was round. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea.
Let me run, run, run around this great infernal land, 'cause this world ain't big enough for me. Oh no!
The world ain't big enough for me.
The world ain't big enough for me.
Vele groeten uit Puerto Rico.
We bekijken een beetje de onbekende kant van Christoffel Columbus. En dit op basis van zijn boek, Book of Prophecies, die pas eind 19e eeuw naar boven kwam en vertaald werd in het Engels in 1991. En auteur Kay Braham, die het boek van Columbus vertaalde, commentarieert: Columbus geloofde dat hij Psalm 19, vers 4, vervulde waarin staat dat de woorden van de Heer zouden uitgaan naar de uiterste delen van de wereld. Hij geloofde dat hij de drager van Christus was om dit te doen.
Ja, inderdaad, ook zijn voornaam wijst hierop. De naam Christoffel of Christophorus betekent drager van Jezus. Deze gedachte stond centraal in Columbus, kijk op zichzelf.
In zijn dagboek citeerde hij passages uit Jesaja, zoals hoofdstuk 49, die zoveel voor hem betekenden.
Luister naar mij, o kustlanden, o luister, jullie volken van verre. De Heer riep mij vanuit de baarmoeder, vanuit het lichaam van mijn moeder noemde Hij mijn naam. Ik zal je als een licht geven aan de naties, dat mijn redding kan reiken tot aan het einde der aarde.
Zo is ook geweten hoe op 3 augustus 1492, bij zijn vertrek voor de eerste reis, op de kade in het ochtendlicht, hij de heilige communie wou ontvangen. Of bij de ontdekking van wat vandaag San Salvador is, bad hij.
O Heer, almachtige en eeuwige God, door uw heilig woord hebt u de hemel, de aarde en de zee geschapen. Gezegend en verheerlijkt zij uw naam, en geprezen zij uw majesteit, die zich heeft verwaardigd om uw nederige dienstknechten te gebruiken. Mogen uw heilige naam worden verkondigd in dit tweede deel van de aarde.
Een ander feit is dat het belang voor goud bij hem ook was om een kruistocht te financieren ter bevrijding van de stad Jeruzalem, zoals hij schreef aan het Spaanse koningspaar. Columbus zou sterk geloofd hebben dat deze bevrijding van de heilige stad de voorwaarde was voor de wederkomst van Christus. Nog een ander voorbeeld. Toen hij voor het eerst in Hispaniola aankwam, waren zijn eerste woorden aan de inboorlingen:
de vorsten van Castilië hebben ons niet gestuurd om jullie te onderwerpen, maar om jullie de ware religie te leren.
Zo vroeg Columbus in een brief uit 1502 aan paus Alexander VI om missionarissen naar de inheemse volkeren van de nieuwe wereld te sturen, zodat ze Christus konden aanvaarden. En in zijn testament bewees Columbus zijn geloof in het belang van evangelisatie door een fonds op te richten om de missionering naar de door hem ontdekte landen te financieren. Maar beste luisteraars, hoog tijd voor een stukje muziek.
En we gaan graven in typische christelijke Puerto Ricaanse liederen. We gaan luisteren naar het trio Misoneri met het lied El Arbol Caído, of De Gevallen Boom, een lied over bekering en barmhartigheid.
Cuánto tiempo yo estuve en la prueba, sé que una tristeza invadió mi ser, pero mi Señor, que es misericordia, Él siempre a mi lado permanece fiel. Del árbol caído muchos hacen leña y hasta su corteza le pueden dañar, pero el corazón permanece vivo, tal vez con el tiempo vuelva a retoñar. El hombre desecha, pero Dios recoge al que está cansado
hace descansar. Él sí que conoce todos tus problemas y siempre está presto para tu llamar. Tristeza invadió mi ser, pero mi Señor, que es misericordia, es siempre a mi lado, permanece fiel. El árbol caído, muchos hacen leña, hasta su corteza le puede engañar, pero el corazón permanece vivo, tal vez con el tiempo vuelva a retoñar. El hombre desecha, pero Dios recoge al que está cansado, hace descansar. Él sí que conoce todos tus problemas y siempre está presto para su llamar. Pero Dios recoge al que está cansado, hace descansar. Él sí que conoce todos tus problemas y siempre está presto para tu llamar.
Het is te verstaan dat Christoffel Columbus zijn voor- en tegenstanders heeft. Zo bestaat er jaarlijks in oktober de Columbusdag. Een herdenkingsdag in verschillende landen van Latijns-Amerika, de Verenigde Staten, Spanje en Italië. In sommige landen wordt de dag dan weer bewust niet gevierd, of bewust anders genoemd, met name om de inheemse slachtoffers te herdenken en om de gelijkheid en mensenrechten te benadrukken. Dus het is ook een omstreden feestdag. Vooral vanuit Amerikaanse en Italiaanse geschiedkundigen wordt hij eerder als een held aangeschreven omwille van zijn durf, een beetje als de voorloper van de American Dream. Maar door anderen wordt hij beschreven als een echte conquistador, medeverantwoordelijk voor de genocide van de oorspronkelijke inwoners en aanzetter tot slavenhandel. Bij veel katholieken wordt hij dan weer gewaardeerd omdat hij toch het christendom heeft binnengebracht.
Zo bestaat er de zeer grote Rooms-Katholieke vereniging de Ridders van Columbus. Met 2 miljoen leden en 16.000 afdelingen verspreid over de ganse wereld. Een liefdadigheidsorganisatie waarvan de stichter-priester Michael McKevney, tweede helft 19e eeuw, vorig jaar werd zalig verklaard.
En zoals we reeds melden en konden horen, wordt Columbus tenslotte toch ook vermeld in het volkslied van Puerto Rico. Ook studies tonen ook aan dat de missionering toch zeer belangrijk voor hem was. Nu, beste vrienden, we laten het hierbij en ik herhaal toch hoe bewonderenswaardig paus Johannes Paulus II en onze paus Franciscus een schuldbelijdenis uitspraken. Terug tijd voor een lied.
En we blijven in de scheepsvaart om dit hoofdstuk over de grote ontdekkingsreiziger af te sluiten. We gaan luisteren naar een stukje uit een live concert op de Grote Markt van Brussel. Met Helmut Lotti en een kinderkoor met I'm Sailing. Geniet ervan.
I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing. stormy waters to be near you, to be free.
Welkom bij Radio Maria. Vele groeten uit Puerto Rico.
Bij zijn aankomst op het eiland Puerto Rico op 19 november 1493 noemde Columbus het eiland San Juan Bautista of de heilige Johannes de Doper. Dus eigenlijk was dit de eerste benaming van het eiland. De hoofdstad aan de kust in het noordoosten bekwam de naam Ciudad de Puerto Rico, of de stad van de rijke haven. Na verloop van tijd noemden de schippers het hele eiland Puerto Rico. En om verwarring te voorkomen, werd de hoofdstad eerst Puerto Rico de Puerto Rico genoemd en later kortweg San Juan.
De allereerste vestiging van de hoofdplaats lag eigenlijk iets verder in het binnenland, maar verhuisde later meer in de zee, waar nu Old Saint Juan ligt, om zich beter te kunnen beschermen tegen de aanvallen van piraten en de Taino-Indianen.
En met de jaren werd er gebouwd zoals La Fortaleza, het fort of de residentie van de gouverneur, het kasteel San Felipe del Morro, die met de jaren steeds verder werd versterkt, het kleine Fortín San Juan de la Cruz of het El Canuelo, enzovoort. We gaan er niet dieper op in. Vandaag de dag telt de hoofdplaats San Juan een 400.000 inwoners en met de agglomeratie erbij 2,5 miljoen. Het is de grootste stad van het eiland. Maar hoe verliep het nu verder?
Natuurlijk komen we nu weer terug op de wantoestanden die er gebeurden. Zo werd gestart met het ontginnen van de goudmijnen en het aanleggen van koffie- en vooral tabakplantages, waarbij de kleine rest van de Taino-Indianen, die de Europese infecties hadden overleefd, tot slavernij werden gedwongen, ondanks dat dit volgens de koloniale wetgeving, de wetten van Burgos, niet toegestaan was.
Maar er is nog een zeer belangrijk feit te melden uit de geschiedenis en niet alleen in Puerto Rico. Het is vandaag de dag 500 jaar geleden dat het transport aanvatte van de transatlantische slavenhandel, waarbij ten minste 10 miljoen Afrikanen werden weggerukt uit hun families en vervoerd naar de nieuwe wereld. De reden was, zoals juist vermeld, omdat de meerderheid van de Indianen overleed aan de Europese infectieziekten en er te weinig werkkrachten waren voor de plantages en de goudmijnen.
Zo is geweten uit een document hoe 4 schepen reeds in 1519, 1520 en 2 in 1521 vanuit een Portugese handelspost in Noord-Mauritanië in Puerto Rico aanmeerden, met in het totaal reeds een 200-tal Afrikaanse slaven. Men spreekt in de geschiedenis over de Afro-Puerto Ricanen.
Voor het Afrikaans continent was dit verschrikkelijk, want het had reeds te kampen met een Arabische slavenhandel. En het toppunt is dat bijvoorbeeld het ontgonnen goud in de Nieuwe Wereld, dat dan terechtkwam in Europa, op hun beurt werd verhandeld met onder andere de Arabieren. De rechtstreekse transatlantische slavenhandel, die dus van start ging in 1518, was in feite dus een bijproduct van de bestaande Arabische slavenhandel. De Europese slavenhandelaren gingen echter wel grootschaliger te werk dan de Arabieren het tot dan hadden gedaan. En beste vrienden, voor het volgende lied laten we Louis Armstrong zingen met Go Down Moses.
Go down Moses, way down in Egypt land.
So hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down.
In Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down.
Down.
In Egypt land. Tell
Beste luisteraars, graag lieten we jullie even een stukje beluisteren uit een interview die onze medewerkster Nele had met pater Salvatoriaan Michel Coppin, gewezen directeur van Missio en met veel ervaring in deze Latijns-Amerikaanse regio.
Het is een vrij katholiek eiland, maar toch een eiland of een kerkgeschiedenis die veel meegemaakt heeft. Dus het is een van de eerste of de oudste kerkgemeenschappen van de Amerika's. Want in 1512 is de eerste bisschop die in Zuid-Amerika benoemd werd, is de bisschop van Puerto Rico, die van San Juan, genaamd naar Johannes de doper. En in 1512 hebben zij dus als een eerste bisschop. En dat wil wel zeggen dat men van de opbouw van de kerk daar zeker werk wil maken.
Dus zoals u hoort kwam er nogal snel de opbouw van de kerk op het eiland. Voor dit eerste bisdom moeten we naar het noordoosten van het eiland, aan de kust, naar de hoofdstad San Juan, met een klein en smal eiland dat Old San Juan noemt, de plaats van de oudste nederzettingen. En daar bevindt zich vandaag de kathedraal, de zetel van het aartsbisdom. En de eerste bisschop was prelaat Alonso Manzo.
Alonso Manzo werd geboren in 1460 in Becerril de Campos, ten zuidwesten van Burgos in Spanje, en studeerde theologie aan de Universiteit van Salamanca. Van 1504 tot 1511 was hij eerst werkzaam als bisschop, maar eigenlijk zonder bisdom, in de Dominicaanse Republiek, gelegen op het eiland Hispaniola, ten westen van Puerto Rico.
Het was daar waar Christoffel Columbus tijdens zijn tweede reis, waarbij hij Puerto Rico ontdekte, in 1494 een klein fort bouwde en deze nederzetting Concepción de la Vega noemde. Vandaag is het de vierde grootste stad van de Dominicaanse Republiek, genaamd La Vega.
Maar de echte kanonieke oprichting van een bisdom gebeurde pas 8 augustus 1511 door paus Julius II. Hij richtte 3 bisdommen op, 2 in Hispaniola, waaronder Concepción de la Vega, en in Puerto Rico in San Juan. En prelaat Alonso Manso werd officieel benoemd tot bisschop van het bisdom San Juan op Puerto Rico.
En hij kwam ertoe op 25 december 1512 op het schip San Francisco en werd alzo de eerste bisschop van het eiland en uiteindelijk van de Nieuwe Wereld, dus van het Amerikaanse continent. En zo kwam er een eerste kerk-kathedraal in 1521 grotendeels in hout gebouwd. En het werd toegewijd aan Johannes de Doper, en dit had uiteraard te maken met Christoffel Columbus, die bij zijn landing het eiland de naam gaf van San Juan Bautista.
Het is deze bisschop, Monseigneur Alonso Manso, die in deze kathedraal in 1529 de eerste wijding in de Nieuwe Wereld toediende aan een nieuwe bisschop voor de Dominicaanse Republiek.
Deze kerkkathedraal werd dan herbouwd na een vernietiging door een orkaan in 1539. Trouwens, tot vandaag de dag is deze regio zeer gevoelig voor stormen en orkanen. Het is de tweede oudste kerk van Amerika, na de kathedraal in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Dominicaan Bartolomeo de las Casas, grote verdediger van de slaven, schreef over deze eerste bisschop. De eerste bisschop die werd ingewijd was Monseigneur Alonso Manso. Zijn bisdom, bevolkt door zo'n 20.000 à 30.000 inheemse mensen en een klein aantal Spanjaarden, was nog ongeorganiseerd, aangezien het eiland, dat door Columbus tijdens zijn tweede reis werd bezocht, alleen was gekoloniseerd door Juan Ponce de León.
Hij was de eerste, maar zeer controversiële gouverneur. Volgens de gekende historicus Francisco Valenzuela twijfelde hij aan het verstandelijk vermogen van de Indianen en beweerde hij dat ze geen mensen waren, maar beesten, en daardoor niet in staat om het geloof te ontvangen en zichzelf te regeren.
Er was dus veel werk voor de boeg, en bisschop Manso raakte, zoals toen gebruikelijk was, betrokken bij de politiek. En hij werd tevens gouverneur van Puerto Rico in 1523, maar dat belette hem niet een eerste school op te richten en 2 ziekenhuizen, ook de eerste bibliotheek in de Nieuwe Wereld.
Como padeció, y su santa madre como padeció.
En dit was een Puerto Ricaans christelijk lied met als titel Driemaal sloegen ze Jezus en driemaal viel hij neer. Beste vrienden, we zijn aan het einde gekomen van deze tweede vakantie-excursie met onze radio op het eiland Puerto Rico. Maar wees gerust, er volgen er nog drie. De vakantie is nog niet ten einde. We spreken af volgende keer voor de verdere geschiedenis van het eiland, waarbij we ons vooral gaan richten op het mooie werk en de getuigenissen van enkele paters Dominicanen die veel betekenden voor de Indianen en de zwarte slaven.
En om deze excursie af te sluiten, beste vrienden, gaan we luisteren naar een zeer mooi Maria-lied met bijzondere zangers. Het zijn Franse almoezeniers, drie priesters en één diake in opgang naar het priesterschap, die volop elke dag de militairen en gendarmen bijstaan, menselijk en spiritueel. Het is een opname van december 2020. Tot wederhoren.
La pensée du jugement te tourne. Suis-tu, ne crains rien. Regarde.